van harte welkom. We hopen dat u door het luisteren naar deze dienst wordt aangeraakt en bemoedigd. Of u nu thuis bent of onderweg, in een ziekenhuis of op vakantie, we wensen u een goede dienst toe.
We gaan met elkaar lezen uit de Bijbel. Ik zoek even, dit is de herziene Statenvertaling. Er liggen er drie, dus ik heb nogal keuze. We gaan allereerst met elkaar lezen uit het boek Exodus. Exodus 25. We zongen met elkaar, of we zongen het niet, maar we zongen het in ons hart. De woorden van Psalm 84. Hoe liefelijk, hoe goed is mijn Heer het huis waar gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Nou, daar willen we vanavond, vanmorgen bij stilstaan, bij dat wonen van God onder de mensen. En dat heeft ook alles met het komen van God in Jezus Christus te maken en ook alles met het Pinksterfeest, de Heilige Geest. We gaan een aantal tekstgedeeltes lezen uit de Bijbel. Allereerst uit Exodus 25. En dan lezen we de eerste 9 versen. Toen sprak de Heere tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij voor mij een hefoffer nemen. U moet van iedereen wiens hart hem gewillig maakt een hefoffer voor mij nemen. Dit is het hefoffer dat u van hen moet nemen. Goud, zilver en koper, blauw-purperen, rood-purperen en scharlaakrode wol, fijn linnen en geitenhaar, roodgeverfde ramshuiden, zeekoeienhuiden en acaciehout, olie voor de lamp, specerijen voor de zalfolie en specerijen voor het geurige reukwerk, onyxstenen en andere edelstenen als opvulling voor de efod en de borsttas. En zij moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen, een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen, zo moet u het maken. Uit hetzelfde hoofdstuk, de versen 21 en 22. Vervolgens moet u het verzoendeksel op de ark leggen en in de ark moet u de getuigenis leggen die ik u geven zal. Dan zal ik u daar ontmoeten en van boven de verzoendeksel, van tussen de twee cherubs die zich op de ark van de getuigenis zullen bevinden, zal ik met u spreken over alles wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Vervolgens lezen we verder in de eerste brief aan de Korintiërs. 1 Korintiërs 2. Ook daaruit enkele versen uit deze brief. Allereerst hoofdstuk 2, 1 Korinthe 2, vers 12 tot en met 14. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is. Opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Van die dingen spreken wij ook. Niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met de woorden die de Heilige Geest ons leert. Om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de Geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Vervolgens lezen we het hoofdstuk 3, vers 16 en 17. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig. En deze tempel bent u. En vervolgens, tot slot uit hoofdstuk 6, de versen 19 tot en met 20. Hoofdstuk 6, vers 19 en 20. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Tot zover de lezing van vanmorgen uit het woord van God. Gezegend, zalig ben je het woord van God gelooft, bewaart in je hart en er ook naar leeft. Halleluja. Broeders en zusters, jongeren, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Soms kun je al met enige jaloersheid kijken naar de tijd van de Bijbel. God was zo dichtbij. In een wolkkolom overdag, in een vuurkolom in de nacht. In de tabernakel, de tent van God, de tent der getuigenis, dus van samenkomst, en later in de tempel. Hij was aanwezig te midden van zijn volk. Er was een plek waar je hem kon ontmoeten. Psalm 84. Jawel, met beperkingen, dat zeker, via offers en via priesters, maar toch, hij was er. En dat maakt Israël tot een bijzonder volk. Moet je beseffen, hè? De schepper, de heilige God, woonde bij zijn volk. Hij had bij hen zijn tent opgeslagen. Mensen zeggen dat ook wel eens. Ik wou dat ik in de tijd van de Bijbel geleefd had. Dan zou het allemaal veel makkelijker zijn om te geloven. Misschien heeft u dat ook wel eens gedacht. Ik hoor het soms van mijn catechisanten. Dan zou het toch veel makkelijker zijn om te kunnen geloven. Als je de Heer Jezus fysiek zou kunnen ontmoeten, zou kunnen zien. Geloven in de tijd van de Bijbel is gewoon veel concreter. En dat is precies het punt waarop, waarop veel mensen vandaag vastlopen. Hè? De aanwezigheid van God, die wordt betwist. Is God er wel? En als hij er is, waarom grijpt hij dan niet in? Waarom laat hij in deze wereld zoveel dingen op zijn beloop? Ja, als je alleen maar even dat toepast op het coronavirus, waarom? Vragen die we denk ik allemaal herkennen. Soms ook vanuit een zekere teleurstelling. Zwijgt God dan soms? Heeft hij zich verborgen? En als hij er is, waarom laat hij dan zo weinig van zich zien? Jongeren, ze bidden of ze God mogen ervaren. En als ze niet merken dat hun gebed verhoord wordt, dan haken ze soms zomaar af. Je kunt je daar nog iets bij voorstellen ook. Laatst ontmoette ik een ouder die tegen me zei, ja, ik ben alle beste wil van de wereld, maar ik vind geloven vind ik gewoon ontzettend moeilijk. Want ik merk zo weinig van Gods aanwezigheid. De worsteling met het ervaren van Gods aanwezigheid is dus niet aan een leeftijd gebonden. Maar God woont nu toch door de Heilige Geest onder ons. Ja, maar dat voelt voor mensen vaak toch niet concreet. Het lijkt alsof hij veel verder weg is dan in de tijd van de Bijbel. De aanwezigheid van God. Ja, daar gaat het vanmorgen over. Hoe is God ook concreet aanwezig? Op welke manier kunnen we met hem omgaan? Hoe kunnen we hem ervaren? Nou, dan beginnen we bij Exodus 25, het eerste gedeelte wat we gelezen hebben uit de Bijbel. God geeft een opdracht aan de Israëlieten. Wat moeten ze doen? Jullie moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in jullie midden kan wonen. Nou, achter die opdracht klinkt dus die hele duidelijke boodschap. God zoekt contact. Hij wil betrokken zijn op het leven van mensen. Hij wil in hun midden zijn. En dat typeert de Heere God. Aan hem zal het dus niet liggen. Trouwens, in Genesis lezen we al, hè, de eerste bladzijde van de Bijbel in de Hof van Eden, dat Adam en Eva wandelen met hem in de avondkoelte. God is een God van relatie. Vanaf het eerste begin zoekt God omgang met mensen. De opdracht om de tabernakel te bouwen en later de tempel is daar het gevolg van. Het zit als het ware in het hart, in de genen van God. God en mensen, ze horen bij elkaar. En de bedoeling van die tent was ontmoeting. Zodat ik in hun midden kan wonen. Dat is trouwens wel een hele sterke uitdrukking ook, hè? Wonen. Dat is niet dat hij even tijdelijk langskomt of dat hij even komt logeren. Nee, wonen, blijvend. Dat is wat God wil. Blijvend onder mensen wonen. En in de hoofdstukken die volgen ontvangt Mozes uitgebreide instructies voor de bouw van die tent, de tabernakel. Alle details worden door God onthuld. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Het gaat heel nauwkeurig te werk. Waarom wordt er niets aan het toeval overgelaten? Nou, dat heeft ook alles te maken met wie God is. Hij was niet alleen de verlosser van Israël uit de slavernij van Egypte, uit dat verschrikkelijke diensthuis, maar hij is ook de schepper. De God die het hele universum gemaakt heeft. Het universum met al zijn miljarden sterren en sterrenstelsels. Lees de Psalm 8 maar eens, over die verwondering van Gods majesteit in het heelal. Zie ik sterren aan de hemel staan. Wat is de mens dat u hem gedenkt? Ja, deze machtige God kiest ervoor om te midden van Israël zijn tent op te slaan. Hij is niet in de hoge hemel blijven zitten, om het afstandje kijken van hoe het allemaal aan toe gaat. Geef wat instructies om met elkaar goed om te gaan. Nee, hij wilde onder mensen wonen. Dat was alleen wel één voorwaarde. In de tijd van het Oude Testament en voor een deel nog in het Nieuwe Testament, er moesten offers worden gebracht. Elke dag, in de morgen en de avond. Er moest een lammetje worden geofferd. En het vuur dat op het altaar ontstoken was, mocht niet doven. Een altijd brandend vuur. Er moesten offers gebracht worden. En bloed op het verzoendeksel gesprengd worden door de hoge priester. Een lam, bloed, offer. Allemaal uitdrukkingen dat het eigenlijk niet kan. Dat een volmaakt en heilig God woont te midden van mensen. Die leven immers buiten het paradijs. Zondige mensen. Eigenlijk zijn ze als water en vuur. Als dag en nacht. Als licht en duister. En ik weet dat hele idee van offers en bloed, dat staat natuurlijk best wel ver van ons af. Als mensen van de 21ste eeuw. Dat roept ook een zekere afschuw op. Kan dat niet op een andere manier? Zoveel bloed, hè, dierenwelzijn. We hebben zelfs partijen voor de dieren. Waarom is dat nodig? Maar gemeente, die offers die drukten iets uit van de ernst van de zonde. We onderschatten dat nogal eens makkelijk. Dat is eigenlijk de tragiek van het paradijs. Onze rebellie, onze opstand tegen God. We hebben als het ware die relatie opgegeven. We hebben die relatie onder druk gezet. We hebben zelf de regie in handen willen houden. En die offers laten zien dat het niet botert tussen God en de mens. Dat hij niet even zo alles tussen de vingers door kan kijken, kan zien. Dat die zonden ook echt een obstakel zijn, dat ze in de weg staan. Maar ondanks dat zoekt God in zijn liefde contact en wil hij bij mensen wonen. Wil hij een God van mensen, van gebroken mensen, van zondige mensen zijn. Daar is het offer voor nodig. Via dat offer kon het toch. En dat is een groot, groot wonder. Maar hoe konden de Israëlieten nou weten dat God in hun tent aanwezig was? Ik stel me voor dat midden in de nacht, dat je wel eens wakker ligt, iemand wakker ligt, een angstdroom of zo. Dingen die je niet goed hebt gedaan in je leven. Zou God er dan vandoor gaan? Hij lag te woelen in zijn bed, kon niet slapen en hij besloot om naar buiten te gaan. En toen hij buiten was, zag hij de tabernakel een lamp branden. En toen wist hij het weer. God is er. Nog steeds. Morgen mag ik weer opnieuw beginnen. Dat was ook een opdracht van God. Dat er elke nacht een lamp moest branden. Een nertamiet. Een eeuwigdurend licht. Een lamp die altijd brandt. En als u wel eens in de synagoge bent geweest of komt, moet je daar maar eens op letten. Daar hangt ook altijd zo'n eeuwigdurende lamp. Een herinnering aan de belofte van God. De lamp brandt. En daarmee wist de Israëliet, hij zal er zijn. God heeft gezegd, ik zal er zijn. En er was nog iets met die aanwezigheid van God. In Exodus 20, vers 24 zegt God, op elke plaats waar ik mijn naam zal laten gedenken, zal ik naar u toe komen om u te zegenen. En in 29, vers 42 voegt God daar nog aan toe. Als u komt bij de ingang van mijn tent, voor mijn aangezicht, zal ik u daar ontmoeten en daar met u spreken. Ontmoeten. Spreken. zegenen. Dat is waar het hart van God naar uitgaat. Ook vandaag. Dat maakt de aanwezigheid van God voor Israël en nu voor zijn gemeente zo uniek, zo bijzonder. Wie is een God als u? Heilig. En toch in ons midden. Tegelijk moeten we beseffen dat die aanwezigheid van God geen automatisme was. Ja, natuurlijk is God er. Nee, het kon ook misgaan. Ik noem twee dingen. Het gaat mis als mensen de aanwezigheid van God gaan claimen. Gaan claimen voor hun eigen plannen. Dat gebeurde later met de ark. Kent die geschiedenis wel, 1 Samuel 4 en 5. Israël kan het van de Filistijnen niet winnen. En wat doen ze dan? Dan besluiten ze de ark mee te nemen. Laat die in ons midden zijn, opdat God ons zal verlossen van de vijanden. Nou, als u de geschiedenis kent, dan weet u dat loopt falikant mis. Je kunt God niet claimen voor je eigen doeleinden. Je mag God niet voor je eigen karretje spannen, zodat hij zal doen wat jij verlangt. Nee, het is andersom. Heere, wat wilt u dat ik zal doen? En niet, Heere, zegen wat ik graag wil doen. Dat ligt voor ons denk ik wel een les. Hoe vaak hebben wij niet plannen, ook in de kerk, en dan vragen we dan God een zegen over. Dat is op zich natuurlijk wel goed, als het maar niet is om God te claimen voor onze eigen doeleinden, onze eigen plannen. Het gaat ook mis als mensen denken dat God altijd aan hun kant staat. Dat het niet uitmaakt hoe ze leven. Dat zie je in Jeremia 7 gebeuren. De mensen zeggen, dit is de tempel van God. Moet je kijken, een prachtig gebouw. Niets kan ons overkomen. Maar ondertussen wordt er gelogen, wordt er gestolen, gaan mensen vreemd en achter andere goden aan en wordt er onschuldig bloed vergoten. Terwijl de offers worden gebracht en de mensen het huis van God blijven opzoeken. Dat is het dubbele. En dan horen we God zeggen, die het hart kent, met verdriet en boosheid in zijn stem, vroeg en laat heb ik tot u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. Heb ik tot u geroepen, zelfs door een megafoon van het lijden heen, maar u hebt niet geantwoord. Liggen er zo ook niet parallellen naar onze tijd? We gaan naar de kerk, we lezen misschien uit onze Bijbel, we bidden. Maar je moet eens weten wat in mijn hart leeft. Wat ik op mijn geweten heb. Niemand die het weet. Eentje wel. Bekeer je. Kom tot God. God die zoekt. God die spreekt. Maar jullie luisteren niet. Dan gaat het mis. Dan gaat God zwijgen. Hij kan zelfs zijn heerlijke aanwezigheid terugtrekken. Hadden we misschien niet gedacht. Maar is het wel gebeurd. De wolk van de tabernakel en de tempel, zij Shachina, die de hele tent, de samenkomst en de tempel vervulde, die heeft de tempel verlaten, zo vertelt Ezechiël later. God ging weg. De stem van God zweeg. Geen profeten meer. Het is een donkere tijd tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Heb je er wel eens over nagedacht? Er zit wel iets van 400-500 jaar tussen. Geen enkel woord van God. God kan dus bedroefd worden door ongeloof, door ongehoorzaamheid. En zo is het helaas gegaan. De Heere was er, maar hij werd ook zo vaak genegeerd. En de meest tragische persoon van het Oude Testament, zei iemand eens, een heel diep woord, dat is niet Job, maar dat is God. God wordt aan de kant gezet. De geschiedenis van God met zijn volk is een geschiedenis met ontzettend veel dieptepunten. Van niet luisteren, van ongehoorzaamheid, van eigen wegen gaan, van afgoden, van ongeloof. Ja, dan wordt het spannend, want hoe nu verder? En God? Zal hij nog terugkeren? Hij zegt, ik zal in hun midden wonen. Dat staat er heel sterk, hè? Ik zal in hun midden wonen. Dat hoort zo bij God, zei ik al in het begin van de preek. Heel de geschiedenis van Israël staat in het teken van het komen van God. Tot we lezen dat hij ten laatste zijn zoon zond. Evangelist Johannes, die schrijft daar heel indrukwekkende woorden over. Hij kwam tot het zijne, tot Israël, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar God zet nu door. Het woord is vlees geworden, is lichamelijk geworden, heeft onder ons gewoond. Er staat letterlijk, heeft getabernakeld. De wolk van Gods aanwezigheid overschaduwde Maria en werd zwanger. De belofte van Exodus 25, vers 8, ik zal in een midden wonen, is in Jezus Christus vervuld. In hem woonde de volheid van God lichamelijk. We hebben zijn heerlijkheid gezien, vol van genade en waarheid, schrijft Johannes. En in Jezus komt God opnieuw naar zijn volk toe. Oh, wat een wonder. Jezus die ons de Vader doet kennen. Ik en de Vader zijn één, zegt hij. Jezus die ons de liefde van God openbaart. Wat gebeurt er? Dus aanvankelijk bewondering, verwondering. En toch is er ook heel veel verzet en ongeloof. Weer hetzelfde liedje. En het eindigt aan het kruis. Nu is het toch echt einde verhaal. Ten laatste zond hij zijn zoon. Het zou terecht zijn. Maar dan ken je God toch niet? Nee. God wekt deze zoon, Jezus, op uit de dood. Hij aanvaardt de verzoening. En hij belooft voor de derde keer te komen. Het wordt Pinksteren. Hij zou kunnen zeggen, Kerst, God met ons, mens. Goede Vrijdag en Pasen, God voor ons, in onze plaats gaan staan. Gestorven voor onze zonden, opgestaan uit de dood overwonnen. Pinksteren, God in ons. Ik zal in hun midden wonen, had hij toch gezegd. Ik zal, en God zet door. En de duif van Gods geest daalt neer en zoekt landingsplekken in de harten van mensen. In de gemeente. En zo wordt de gemeente een tempel van de geest. De gelovigen vormen samen een tempel van de geest. En ze worden ook tot tempels van de geest gemaakt. Nu zijn niet langer buiten ons, niet langer van buitenaf, maar hij begint van binnenuit de dingen te veranderen. Vernieuw, o geest, zongen we net. Van binnenuit, in het hart. En als het hart geraakt wordt, dan gebeurt er ook iets in je denken. Daar waar de beslissingen vallen. En drie keer komt God dus tot ons. Drie keer is scheepsrecht, zeggen wij. Het komen van God. Gemeente, ik vond het belangrijk om deze lijnen vanmorgen te trekken. Want het is Pinksteren geweest. Gods geest is uitgestort. Ik zal, zegt God, voor de derde keer, ik zal in hun midden wonen. En die belofte, en dat is het evangelie ook voor vandaag en morgen, geldt voor Israël en voor de volkeren. De duif van Gods geest zoekt landingsplekken. Mag ik jou gewoon heel persoonlijk vragen, is die duif van de geest in uw leven, in jouw leven, geland? Uitgestort? Weet u, weet jij, diep van binnen, ik ben een eigendom van de Heer Jezus Christus. Zoals dat prachtig onder woorden wordt gebracht in de Catechismus zondag 1. Daar staat alles. Of valt alles mee. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. Dat kun je niet vanuit jezelf zeggen. En het is de Geest die onze ogen opent voor de Heer Jezus Christus. Die de liefde van God uitstort in onze harten. De Geest die komt waar mensen buigen voor Jezus. Waar ze knielen en zich gewonnen geven aan Hem. Daar landt de duif. Daar maakt God woning. Daar tabernakelt Hij. Weet u, als ik die belofte van God overdenk, ik zal in hun midden wonen, dan komen er drie dingen bij mij in gedachten. Het eerste is, Gods aanwezigheid door de geest is een reden tot verwondering. Daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen, toch? De geest is heilig, de Heilige Geest. En wij zijn dat niet. Er is van alles in mijn leven nog niet op orde. Dus mijn vlees, zeg maar mijzelf, mijn begeerte, mijn verlangens. Er is strijd vaak in mijn hart. Mijn geloof is maar zo gebrekkig soms. Maar in dit alles is de Geest gekomen om mij, om ons te helpen. Ik zal, zegt God, ik zal wonen. Dat is het evangelie. Ik hoef niet meer te vragen of God bij me is. Want hij woont in mij, dat is zijn belofte. Gekomen, niet om te logeren, om tijdelijk te zijn, maar om voor altijd te blijven. Het kan eigenlijk niet, maar ik mag het geloven. Waar ik ben, bent u. Wat een kostbaar geheim. Weet u, dat Gods geest in je woont, dat is een zaak van geloof, van vertrouwen. De geest komt in de weg van het geloof, van bekering, van je gewonnen geven aan de Heer Jezus. En iedereen die oprecht gelooft in Jezus, die hem als zijn zaligmaker of haar verlosser heeft, die kan alleen maar doen, kan dat alleen maar doen door de geest. Het evangelie vertelt dat als ik geloof, Gods geest in mij woont. Het is een heilsfeit. En dat mogen we geloven, of we het ervaren of niet. Want die ervaring die is er misschien niet altijd. Dat is het beslissende, het fundament. Maar het ervaren kan er wel bij komen. Want de geest van God gaat werken. En dan wijst hij mij op de Heer Jezus. Bij hem moet je zijn. Lees over hem. Luister naar hem. Bestudeer zijn karakter. Dat is iets wat we moeten doen. Maar in die weg opent hij onze ogen voor de schoonheid van de genade van de Heer Jezus Christus. Hij overtuigt mij dat ik een kind van God mag zijn. Dat Jezus' offer eens en voor altijd genoeg is. En vroeg of laat mag ik het ook ervaren. De liefde van God, die laat me toch niet koud. Maar het hangt er niet van af, van ervaren. Het begint bij dat heilsfeit. Hij woont in mij. Dat heeft hij beloofd. Niet dat ik het begrijp, maar hij begrijpt het wel. Dat is voor mij genoeg. Ik verwonder mij. Het tweede is, Gods aanwezigheid door de geest vraagt een toegewijd leven. Ook dat kunnen we ons voorstellen. Als je een hoge gast in huis hebt, dan doe je je best om goed voor hem of haar te zorgen. Er is respect, je luistert, je bent beleefd. Je zal die persoon niet schofferen of verdriet willen doen. Al die dingen horen erbij. Juist omdat God in ons wil wonen, vraagt dat ook dat we luisteren. Wat wilt u dat ik doe? We doen de Heilige Geest verdriet met een onheilig leven, met onreinheid, met zonde, met verkeerde keuzes. Dan zal hij het zwijgen ertoe doen. Dan ervaren we niet veel van hem, dat hij er is. Dan is hij als het ware misschien aanwezig in de kelder van ons levenshuis. Dat komt niet zo vaak. Als je God dus niet ervaart, dan is het goed om je in ieder geval af te vragen, heb ik echt mijn leven aan Jezus gegeven? Is er die ommekeer geweest die God van mij vraagt? En zou het kunnen zijn dat door hoe ik leef, ik de geest misschien verdriet doe, tekort doe? Als ik niet met Jezus bezig ben, dan doe ik de geest verdriet. En verdrietige mensen, die worden stil en die trekken zich terug. Ervaren, nogmaals, het staat niet op de eerste plaats, laat dat duidelijk zijn, maar het hoort er wel bij. Bespreek het met God in je gebed. En hij zal je helpen. En dan tot slot, Gods aanwezigheid door de geest is een bron van kracht. Zo was het al in het Oude Testament. Ik zal in uw midden wonen om u te zegenen. Ik zal u ontmoeten en tot u spreken. Die zegen van God was mogelijk door het offer. En ook dat is niet veranderd, gemeente. Pinksteren kan alleen gevierd worden na Pasen. Gods geest kan alleen komen nadat de Heer Jezus zijn leven had gegeven. In zijn offer heeft hij alle zonden van ons mensen meegenomen in de dood. God heeft zich met ons verzoend. Ja, op grond van het offer van Jezus. En door het geloof ontvangen wij de vrucht. Gelooft u dat? Geloof jij dat? Want voor u is de belofte en voor uw kinderen. En voor al die nog veraf zijn, de belofte. U zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Kracht. Kracht om te gehoorzamen. Kracht om te volharden. Om te blijven geloven. Kracht om te getuigen. Kracht om een nieuwe stap te zetten. Met mijn God spring ik over een muur. Kracht om te bidden. Volhardend. Voor onze jongeren. Voor vervolgde christenen. In het vertrouwen dat God door zijn geest oneindig meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Kracht om vol te houden als het leven zwaar is. Als de eenzaamheid je misschien aanvliegt. Kracht om het goede voor mensen te zoeken. Om mensen met de ogen van Jezus te zien. Welke kleur ze ook hebben. Ieder mens is geschapen naar het beeld van God. Black Lives Matter. Omdat voor God all lives matter. Iedereen doet ertoe, ongeacht kleur of achtergrond. Kracht om op te staan voor de waarde van het leven. Omdat God de bron is van het leven. Kracht om trouw te zijn aan de geboden van God. Dat allemaal en nog veel meer door de geest die Jezus voor ons verworven heeft. En weet u, dat is het laatste. Straks wordt het nog veel mooier. Want in bijna het laatste hoofdstuk van de Bijbel lees ik. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen. Zie, de tent van God zal